God van trouw, u verandert nooit. En dat mogen we gelukkig ook weten vanuit het woord van God, hoe trouw God is. Maar ook uit ons eigen leven weten we dat de Heer altijd trouw blijft. Ook al zijn wij dat lang niet altijd zo. Hè? En we struikelen, we vallen soms, maar de Heer richt je weer op, de Heer houdt je weer vast. Als je het maar van Hem uiteindelijk blijft verwachten. En dat mogen we doen en dat kunnen we doen, hè, door Gods genade. Ik wil een hele bijzondere geschiedenis met u lezen uit Johannes hoofdstuk 9 van de blindgeborene. Daar vinden we Johannes Evangelie, het 9e hoofdstuk. Het is een hele wonderlijke geschiedenis. En daarom wordt er ook een heel hoofdstuk aan gewijd. Van maar liefst 41 versen. Maar het is goed om het toch te lezen met elkaar. Het is heel indrukwekkend wat daar allemaal plaatsvindt. In Johannes hoofdstuk 9. En wij lezen het met elkaar. En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en dan legde hem het slijk op de ogen. En zeiden tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: is hij dat niet die daar zat te bedelen? Sommigen zeiden: hij is het. Anderen zeiden: nee, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: ik ben het. Zij dan zonden tot hem... Hoe zijn dan uw ogen geopend? Ze zeiden dan tot hem: hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En ze zeiden tot hem: waar is hij? Hij zeide: ik weet het niet. Ze brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën. Nu was het Sabbat, op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hem: hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: deze mens komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hem. Zij dan zeiden nog eens tot de blinde: wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest en ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En ze vroegen hun en zeiden: is dit uw zoon van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden: wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Vraagt het hem zelf, hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd. Vraagt het hem zelf. Zij riepen dan de tweede malen de man die blind geweest was en zeiden tot hem: geef Gode de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. Zij zeiden dan tot hem: wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd en gij hebt het niet naar gehoord. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van hem worden? En ze scholden hem uit en zeiden: gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. De man antwoordde en zeide tot hem: Hierin is toch wel iets wonderlijks, dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godsvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, had niets kunnen doen. Ze antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en wilt gij ons leren? En ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden. En hij zeide toen hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Heere. En hij wierp zich voor hem neder. En Jezus zeide: Tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij hem waren, en ze zeiden tot hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hem: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: Wij zien, daarom blijft uw zonde. Tot zover deze indrukwekkende geschiedenis. Als wij, broeders, de Heer Jezus hebben ontmoet en hij heeft ons aangeraakt en met zijn goddelijke liefde en zijn reddende kracht, dan heeft er natuurlijk een geweldige ommekeer plaatsgevonden in ons leven. Dan is ons leven totaal veranderd ten opzichte van God in de hemel en ook tegenover de mensen in deze wereld. Omdat God iets geweldigs heeft uitgewerkt in ons leven. Je zou wel zeggen, een bepaald item, een bepaald thema, een goddelijk thema, een hemels project kunnen we het ook wel noemen. Hè, wat God inderdaad in ons leven heeft gedaan. Zoals God het inderdaad ook hier gedaan heeft, ook bij die blinde man. De Heer Jezus zegt hier ook in betrekking tot de genezing van deze blinde, dat het werk van God in zijn leven openbaar moest worden. En daar gaat het uiteindelijk om het werk van God in het leven van de mens. En dan gaat het hier om een specifiek werk van God. Namelijk het grote, geweldige werk van het licht. En namelijk licht brengen in een duister leven. Licht brengen in een duister leven, dat is eigenlijk een fantastisch thema hier van Johannes hoofdstuk 9. En je zou kunnen zeggen, het is een soort objectles. En die Jezus die deed heel vaak fysieke, materiële wonderen om als illustratie van eigenlijk van geestelijke wonderen die hij deed, ook in het leven van mensen. Zo maakte hij bijvoorbeeld heel veel brood, dat weten wij, voor duizenden, waar hij duizenden mensen mee kon voeden. En daarna sprak hij over het echte geestelijke brood des levens. En zo ook hier. Hij stelt deze blindgeborene inderdaad als een concreet voorbeeld van een leven. Een leven vanuit de duisternis naar het licht. Jezus Christus, het licht van de wereld. En maar liefst 3 keer stelde Jezus zich zo voor aan de Joden. En aan deze wereld. Johannes 8, vers 12, waar hij zegt: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, die zal nimmer meer in de duisternis wandelen. En hier in Johannes hoofdstuk 9, dan zegt hij: Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En tenslotte ook nog Johannes hoofdstuk 12, ik dacht vers 46 of 47. Als een licht, zegt er Jezus, ben ik in de wereld gezonden, gekomen. Opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. Hij is het licht. En daarmee verklaarde de Heer Jezus zich ook absoluut één met zijn God en Vader in de hemel. Want God is licht, zegt de Bijbel. En in hem is in het geheel geen duisternis, geen grijntje duisternis. Er is in dat machtige wezen van God geen klein stukje zonde. Dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen, maar geen klein stukje zonde. De Gods wezen is wel zo'n stralend, glorievol wezen. Licht staat in de Bijbel symbolisch voor reinheid, voor warmte, voor transparantie, integriteit. Nou, zo is die almachtige God. God straalt zoveel liefde uit. Hij is volmaakt heilig. Hij is volmaakt rein. God heeft ook niks te verbergen. God is transparant wat dat er gaat. Hij is open. En zo is die machtige, levende God. En dat heerlijke, glorievolle, stralende licht, dat heeft niet alleen maar geschenen in de hemel, dat schijnt niet alleen maar in de hemel, maar ook hier op aarde. In de zending van de Jezus Christus heeft Hij inderdaad dat wezen van God bekendgemaakt. Het licht laten schijnen hier in deze wereld. In het woord, Johannes zegt dat ook zo mooi, in het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Mensen en dat licht, dat hebben wij nodig. Ieder mens op deze wereld hebben wij inderdaad nodig. Want mensen zijn van nature steken blind. Blind voor de heiligheid, maar ook voor de liefde en de genade van God. Mensen hebben totaal geen zicht op de hemel. Ze hebben geen zicht op de eeuwigheid. Mensen hebben ook van nature geen uitzicht op het eeuwige stralende leven. Dat hebben mensen van nature niet. Deze man die, zoals die blind geborene, daar aan de kant van de weg, zijn hele leven al in het duister zat. Hij is een type van Israël, hij is een type van ieder mens op deze wereld. Want ieder mens, broeders en van nature, is die blind geboren. Mensen zijn niet blind geworden, maar we zijn blind geboren. We zijn allemaal geestelijk blind op de wereld gekomen. En die blindheid was niet het gevolg van een persoonlijke bepaalde zonde die mensen gedaan hebben, zoals ook de discipelen en de joden veronderstelden van die man die daar aan de kant van de weg zat. Dat hij wel iets verschrikkelijks gedaan zou hebben. Maar dat is het gevolg, zegt de Bijbel, meer inderdaad van de zonde in het algemeen, oftewel van de zondeval. Onze gevallen, zondige positie inderdaad als Adam, in Adam, is het gevolg geweest van onze geestelijke, absoluut van onze geestelijke blindheid. Dat mensen absoluut geen inzicht hebben in de dingen van God. Dat mensen absoluut geen inzicht hebben in het plan van God. Geen zicht hebben op dat wat God doet in het leven. Weet je, zoals de farizeeën tegen die man op een gegeven moment zeiden. In vers 34 zeggen ze, wil je ons leren zeggen, gij zijt geheel in zonde geboren. Gij zijt geheel in zonde geboren. Hoewel ze daar natuurlijk heel iets anders mee bedoelden, namelijk dat hij en zijn ouders wel hele slechte mensen waren geweest. In principe, naar Bijbelse betekenis, is dat waar. Wij zijn geheel in zonde geboren. Dat wil zeggen, wij zijn van nature complete zondaren. En daar hoort ook geestelijke blindheid bij. Daar hoort ook geestelijke. En God moet een wonder doen om je ogen te openen. Je geestelijke ogen te openen, zodat je weer kunt zien. En God je weer hoop geeft. En meer ziet dan dat je alleen met je natuurlijke ogen inderdaad kunt waarnemen. Dat is het grote goddelijke geheim. Die man die daar zat. Hij was ook aan de bedelstaf geraakt. Het was in die tijd normaal dat blinde mensen, die werden daar inderdaad zomaar aan de kant neergezet. Nou, wij zijn blind van nature en de zonde heeft ook ons aan de bedelstaf gebracht. Mensen willen vandaag autonoom, zelfstandig zijn en het liefst niet afhankelijk van niemand. Maar we zijn absoluut, wat betreft ons leven op deze wereld, zijn we zo afhankelijk van elkaar. We zijn wel zo afhankelijk van elkaar. En bieden we elkaar, dan altijd zoveel hulp. In sommige gevallen lijkt het inderdaad of de lammen, de blinden, moet lijden. Want er gaat een heleboel mis. We doen wel onze best natuurlijk, maar er gaat natuurlijk een heleboel gaat er ook mis. En wat dat er gaat, moeten we allemaal onze hand ophouden. En hebben we die hulp altijd weer nodig, ook van anderen. Maar bovenal natuurlijk van die machtige levende God uit de hemel, die inderdaad een geweldig wonder in ons leven wel doen. Nou moet je eens proberen voor te stellen dat die arme, ellendige man in die toestand waar hij in was, elke dag daar zat, daar aan de kant van de weg. De Jezus staat bij hem stil. Die komt daar en die staat bij hem stil. Het eerste wat de discipelen vragen is, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? Nou, blinden, die kunnen extra goed horen. En dan moet je, die man die zit daar in die ellendige, uitzichtloze toestand, zit hij daar aan de kant van de weg. En dat is het harde oordeel wat hij te horen krijgt uit de mond van de discipelen. Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Want nogmaals, zonde, ziekte, ellende, werd over het algemeen altijd inderdaad in verband gebracht met het oordeel van God. En men geloofde, de Joden ook, ze geloofden als dat God elke zonde onmiddellijk ook strafte. Met ziekte of met andere narigheid. Wat absoluut natuurlijk niet het geval was. Maar dat dachten zij wel. Maar die man daar, als je daar eens even over nadenkt. Die man die was natuurlijk al enorm gehandicapt. Vanwege zijn blindheid. En bovendien wordt hij daar inderdaad ook nog eens heel scherp veroordeeld. Door zijn omgeving. Hij werd veracht. Als een verschoppeling, want zo was het in die tijd. Die mensen, dat was het uitschot van de Joodse samenleving. Wat een ellende moet dat geweest zijn. Maar was er echt één die met hem meeleefde. Er was echt er één die precies aanvoelde wat die man daarmee was. Was de Heer Jezus. Die namelijk ook hetzelfde heeft ondergaan. Ook van zijn eigen volk Israël. Denk maar aan de profetie uit Jesaja 53. Hij was veracht, staat er. Van God en mensen verlaten. Een man van smarte, vertrouwd met ziekte. We hebben hem veracht, zegt Jesaja. We hebben hem niet geacht. Nochtans heeft hij onze ziekte op zich genomen. En onze smarte gedragen. Wij, en dan komt het, wij echter hielden hem voor een geplaagde. Een door God geslagene en verdrukte. Hoor u? Ja, zo zijn ze ook met de Jezus omgegaan. Hè? Hij voelde inderdaad precies met die man mee. En hij was gekomen om die man te bevrijden. Hij was gekomen om de blinde ogen van die man te openen. Het was een machtig wonder. Maar de manier waarop die Jezus dat deed, was wel heel merkwaardig. Hij paste hier een medische handeling toe, die door de medische wetenschap absoluut zou worden afgewezen en afgekeurd. Wat deed hij? Hij spuwde op de grond. En hij maakte van speeksel en grond, maakte hij slijk. En vervolgens smeert hij dat slijk in de ogen van die blinde man. Ik zeg, wat zou een oogarts daar nou van zeggen? Zoiets. Dat is natuurlijk absoluut in strijd met elke reguliere medische behandeling van oogaandoeningen, van oogziektes. Want modder vol met bacteriën, dat is geen medicijn voor je ogen, voor blinde ogen. Integendeel, dat is juist een middel die gezonde ogen blind maakt. Weet je, als die man niet blind was geweest, was hij nou blind geworden. En waarom deed er Jezus dat dan, op die manier? Nou, ik denk in de eerste plaats om uit te sluiten dat die man nog iets kon zien. Hij bevestigde daarmee dat die man volkomen blind was. Volkomen blind was. Inderdaad, door modder gewoon in zijn ogen te smeren, was het natuurlijk voor iedereen duidelijk. Die man die kan niks meer zien. Maar ondanks het slijk in zijn ogen, werden zijn ogen toch geopend, werd hij door hem genezen. En daardoor kwam dat wonder tot zijn volle recht. De Heer wilde dat wonder van God tot zijn volle recht laten komen. Daarvoor smeerde hij hem ook modder in zijn ogen. Dat iedereen kon zien wat hier gebeurt, dat kan geen mens doen. Dat is echt, dat is een machtig wonder. Maar het heeft natuurlijk ook een diepere betekenis. Een symbolische betekenis. De Heer deed dat niet zomaar. Alles wat het deed heeft een diepere betekenis. Ik las van Nelson Darby... John Nelson Darby, een van de oprichters van de Vergadering van Gelovigen, in zijn commentaar op het Johannes-evangelie, hij zegt dat slijk in de ogen van die man was een beeld van hoe de Joden die blinde man zagen, daar aan de kant van de weg, maar bovenal hoe ze de Jezus zagen. Hoe ze de Jezus zagen. Er staat, de Jezus, hij spuwde op de grond. Nou, spuwen op de grond voor iemand, dat is een uiting van grote minachting. Zo iemand veracht je, als je op de grond spuwt. Nou, dat deden ze voor die blinde man. Dat spuwden ze op de grond. Maar ze hebben dat niet alleen bij die man gedaan. Ze hebben het ook bij de Jezus gedaan. Ze hebben hem bespuwd, zegt de Bijbel. Ze hebben hem smadelijk behandeld. En dan verwijs ik weer naar een geweldige profetie, Jesaja hoofdstuk 50. In Jesaja hoofdstuk 50, daar kunnen we ook lezen, in Jesaja hoofdstuk 50, vers 3 geloof ik, daar staat iets geweldigs, dat de Heer ook dat zegt. Van in Jesaja 50, dat de Heer zegt, ik heb mijn rug gegeven aan hen die mij sloegen. Ik heb mijn rug gegeven aan hen die mij sloegen. En mijn wang aan hen, die inderdaad, die mij de baard uittrokken. En mijn gezicht, mijn gelaat, voor hen, die heb ik niet verborgen van hen die mij bespuwen. Dat is een geweldig probleem, moet je weten. Jesaja 50 kun je dat lezen. Dat de Heer zegt inderdaad dat hij zijn gelaat niet verborgen heeft voor smadelijke speeksel. En die profetie is in vervulling gegaan. Je kunt dat lezen in Matthäus 26, tijdens dat hele verhoor van de Jezus tot de kruisdood. Daar lezen we inderdaad, daar staat, zij spuwden hem in zijn aangezicht. En ze sloegen hem met vuisten. En de Jezus heeft dat alles gewillig ondergaan. Hij heeft dat allemaal verdragen. Hij heeft dat allemaal over zijn kant laten gaan, uit liefde voor zijn volk Israël, maar ook uit liefde voor u en voor mij. Dat leed. Ze hebben hem door het slijk gehaald. Ze hebben hem met modder gegooid. Ze hebben te onrecht hebben ze hem zwart gemaakt. En dat spreekt dan ook, die hele handeling spreekt ergens ook inderdaad van het kruis. Want hij heeft die positie voor ons ingenomen. Want dat slijk, broeders, dus die grond, dat slijk, dat spreekt ook eigenlijk van de minderwaardige positie van de mens op deze wereld. Die mens die geformeerd is uit het stof der aarde. En waarvan God gezegd heeft, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar Adam stierf niet vanwege het feit dat hij uit stof was geformeerd, hoor. Maar omdat hij ongehoorzaam was geworden. Omdat hij inderdaad gezondigd had. Want wanneer zei God dat tegen Adam? Stof zijt gij tot voor de zondeval of na de zondeval. Genesis 3 vers 19. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En daarom is dat een aanduiding, dat slijk die grond waar die mens uit voortgekomen is. En weer terugkeert, is een aanduiding inderdaad van het, ja, van het zwakke, het vergankelijke, het minderwaardige van een mens. Oh, zo zwak. Maar die positie heeft de Jezus ook ingenomen, voor u en voor mij. Op het kruis. En daarom spreekt het ook inderdaad van zijn geweldige liefde en zijn geweldige genade. En die man, die wordt genezen. Maar voordat hij gereinigd werd, geeft de Heer hem vervolgens een opdracht. En dat is ook een hele merkwaardige opdracht. De Heer die stuurt die man vervolgens naar het badwater van Siloam, staat er. Een hele merkwaardige opdracht. Hij zet die man gelijk aan het werk. Maar dat was wel inderdaad het werk van het geloof. Wat had dat nou voor zin om die man naar het badwater van Siloam te sturen? Hooguit kon hij zijn gezicht afwassen van misschien van de modder en de slijk, maar meer niet. Er zat toch geen genezingskracht in dat badwater van Siloam? Nee. Net zo min als de genezingskracht in het slijk zat. De genezingskracht zat in de Jezus. Maar ook in de gehoorzaamheid aan Christus. Die man die moest onvoorwaardelijk de Heer Jezus gehoorzamen. Hij moest blindelings op de Heer Jezus vertrouwen. Hij moest gaan waar de Heer hem heen stuurt, naar het badwater van Siloam. En die man die gaat daar naartoe. En dat was een hele bijzondere bron, Siloam. Lag aan de voet van de berg Sion. En het was een heel oud waterreservoir. Het dateerde waarschijnlijk al uit de tijd van koning Hizkia, die daar een hele bijzondere watervoorziening had aangelegd, daar bij Jeruzalem. Daar stroomde dat bad Siloam aan de voet van de berg Sion. De oorsprong lag ergens boven. Daar kwam dat water vandaan, langs een heel smal rotsachtig kanaaltje. Stroomde dat water naar beneden in dat bad, in die bron Siloam. En dat ging heel gestaag, langzaam vloeide dat water zo in die bron. Het was bepaald geen kletterende lawine daarbij, waterval daarbij bij Siloam. Weet je, de profeet Jesaja die zin speelt daarop. In Jesaja hoofdstuk 8, maar wel eens even, zoek dat maar eens even op, Jesaja hoofdstuk 8. Als Jesaja het oordeel aanzegt over Israël, dan staat er in vanaf het vijfde vers van Jesaja hoofdstuk 8 vers 5. En de Heere ging voort nogmaals tot mij te spreken, omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloam versmaat en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Daarom zie, de Heere doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de rivier, de koning van Asser. Met al zijn heerlijkheid. Deze zal buiten al zijn beddingen stijgen. En buiten al zijn oevers reizen. Binnendringen in Juda. Overstromen en steeds verder om zich heen grijpen. Rijken tot aan de hals. Ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen. O Emmanuel. Hier wordt gesproken over de zacht vloeiende wateren van Siloam. Zie je? Dat is een beeld wat Jesaja gebruikt. Inderdaad voor de rustbrengende, verkwikkende zegen van God voor zijn volk. Maar Israël kwam niet tot die bron van vrede. Israël kwam niet tot die bron van rust en van reiniging. Israël vertrouwde meer op de machtige rivier de Eufraat, oftewel op het grote Assyrische wereldrijk. En Jesaja zegt er het oordeel aan, in diezelfde beeldspraak gebruikt hij dan dat die Eufraat zou worden tot een alles verwoestende, overstromende rivier die het volk zou wegvagen. Zo Assyrië zou worden voor Israël. Omdat ze de zachtvloeiende wateren van Siloam hadden versmaad. Ze waren niet gekomen tot die bron. Maar tegen die achtergrond is het te verklaren dat er Jezus die man juist daar naartoe stuurde. Als een aanklacht tegen Israël, maar ook als een machtige getuigenis. Want Siloam betekent uitgezonden. Maar wie was die uitgezonden bron van rust? Was het Jezus? God had hem uitgezonden naar Israël om vrede en rust te brengen voor het volk. Maar het volk kwam niet tot die bron van vrede en van rust. Maar die man, die gaat heen en die wordt gereinigd en zijn ogen worden geopend en hij kan zien. Grote verandering in zijn leven, zeg. Onvoorstelbaar. Als je vanaf je geboorte altijd in de nacht hebt geleefd. Nooit wat hebt gezien. En dan kun je meteen zien, zeg. Nou, die man die liep daar natuurlijk stralend van vreugde. Liep die man daar rond. Ogen die altijd dof hadden gestaan. En die straalden nu van blijdschap. Dat moet inderdaad wat geweest zijn. En dat kon niet onopgemerkt blijven, hè. Hij wordt onderwerp van gesprek. Iedereen heeft in zijn omgeving heeft het daarover, zeg. Hoe is het mogelijk dat die man inderdaad genezen is van zijn blindheid, zeg. En ze stellen allerlei vragen, ze worden nieuwsgierig. Hoe dat nou gebeurd is, men ook. Wie heeft dat nou eigenlijk gedaan? En ze vuurden allerlei vragen op hem af. Hè. Maar heel veel in die tijd, dat lezen we hier ook wel duidelijk, die hadden hun eigen gedachten erin, die hadden hun mening al klaar, hè, en hun vooroordelen natuurlijk. Hè. En ze zeggen eigenlijk allemaal dat ze wel eigenlijk iets weten. Hè. De buren zeggen wat ze wel weten, wat ze niet weten. Hè. Zijn ouders zeggen wat ze wel weten en wat ze niet weten. De fariseeërs, ook de joden, zeggen wat ze wel weten, wat ze niet weten. En tenslotte is het ook die blindgeborene die zegt wat hij weet. Dat is het kernwoord hier in Johannes hoofdstuk 11. 11 keer komt dat voor, wij weten, weten, weten. De ene wetenschap wordt tegenover de andere wetenschap gesteld. Maar vooral de menselijke wetenschap wordt die gesteld tegenover het onvoorstelbare machtige wonder van God. Want al die wetenschap die hier naar voren komt, dat was geen objectieve wetenschap hoor. Nee. Was heel sterk gebaseerd en gevormd door tradities, gevoelens, ervaringen, vooroordelen. Allemaal wat ze zo'n beetje wisten, ze wisten allemaal veel beter dan die man het wist. Broeders, zo gaat dat vaak. Nou, eerst even als we weer terug naar die buren. Uit zijn directe omgeving, de bekende, ze hadden mensen, hij is er toch wel. Dan hadden ze hem natuurlijk nog nooit zo goed bekeken, toen hij daar aan de kant van de weg staat, want ze zagen hem meer als een verwerpelijk ding, een verachtelijk voorwerp dan als een mens, hè, waar ze op spuwden. Maar nu liep, dat ding was een mens geworden, een levend mens, die daar stralend rondliep. En ze konden hun ogen niet geloven, hè. En zomaar zei, joh, die geloofde niet, ja, dat kan die niet zijn. Dat is, anderen zeiden, ja, hij moet er toch echt wel zijn. En dan staat er zo bijzonder, dat anderen die zeiden, er waren er ook die zeiden, hij lijkt op hem. Nee, maar hij gelijkt op hem, staat er in vers 9. Sommigen zeiden, hij is het, anderen zeiden, nee, maar hij gelijkt op hem, hij lijkt op hem. Die hield het maar op een gelijkenis. Hij is niet zelf, maar het is een dubbelganger of een tweelingbroer. Hij lijkt er sprekend op, maar hij is er niet zelf. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, broeders, zusters, er zijn er vandaag nog heel veel die het Christen zijn, die geloven in een Christenleven, wat erop lijkt. Maar niet in het echte wonder van het nieuwe leven. Van de wedergeboorte, maar het lijkt erop. Wat dat er gaat, zeg ik wel eens, heeft inderdaad het echte christenleven nog heel veel dubbelgangers hoor. Heel veel tweelingbroers en tweelingzusters. Hè. En men gelooft niet meer in het wonder van de wedergeboorte. En men gelooft niet meer in de vernieuwing, levensvernieuwing door de Heilige Geest. Hè. Dus het enige wat je dan overhoudt als alternatief is inderdaad imitatie. Dan ga je het inderdaad een beetje imiteren, nadoen. Probeer het te leven als een christen. Probeer het te leven zoals de Heer Jezus geleefd heeft. Mensen nemen van Jezus als een navolgenswaardig voorbeeld. Hè? En dan hebben we het over de christelijke normen, dan hebben we het over de christelijke waarden. Hè? We hebben decennia lang hebben we een christelijke beschaving gehad, ook in Nederland. Maar die is helaas totaal verdwenen. Dat vind ik zelf ook jammer. En velen vinden dat ook jammer. Dat is nou, maar zo gaat het nou eenmaal. Dat is er niet meer. Maar er zijn nog heel veel mensen, maar ook zogenaamde christenen. Ja, dat moet eigenlijk allemaal weer terug. Dat moet weer terugkomen. En dan proberen we dat zo te leven. Maar zonder dat er echt een relatie is met God zelf, met de Heer Jezus. Met de Heer Jezus Christus. Broeders, dus weet je, ik zeg altijd, dat christelijke gedoe, daar heb ik het dan een beetje over. Die schijn ziet God niet. Hè? Daar kijkt God dwars doorheen. God ziet alleen maar dat wat echt is. God ziet alleen maar het leven van de Heer Jezus in de mens. Hè? Christus in de mens. Maar alles wat daar omheen is, dat ziet God helemaal niet. Hè? En daar kom je ook niet goed mee uit. Hè? Want de Heer Jezus zelf wil vandaag in u en mij, door de Heilige Geest zijn leven in ons leven. En dan gaat het niet om het leven van de Jezus van 2000 jaar geleden, van voor het kruis. Natuurlijk zitten daar ook geweldige voorbeelden in. Paulus wijst ons daar ook best over, de gezindheid van Christus, enzovoort, enzovoort. Maar niet alleen maar het leven van de Jezus van twee voor het kruis. Maar het leven van nu. Johannes zegt dat zo mooi in Johannes 4. Hij zegt gelijk hij is, Christus, gelijk hij niet gelijk hij was, maar gelijk hij nu is, zijn wij in deze wereld. En dat is actueel leven. Dat is leven met de Heer vandaag. En dan komt er ook iets openbaar in je leven van hem. Maar anders blijft dat allemaal een beetje namaak. En daar heb je niet veel aan. Nee. Maar die man, die brengen ze niet van de wijs. Hij laat zich ook niet afschepen door niemand. Die man die heeft een krachtig getuigenis. Onvoorstelbaar hoe hij vrijmoedig hij getuigt. Want te midden van alle onzekerheid die er was, omtrent zijn persoon en het wonder wat er gebeurd was, en de discussies die op gang waren gekomen, en de vragen waar mensen mee zaten, zegt hij op een gegeven moment rond, hij zegt, ik ben het. Zegt hij, ik ben het. In levende lijven, in eigen persoon, het concrete bewijs, ik ben het, mensen. Of hij zei niet, ik zal het jullie allemaal eens gaan uitleggen, hoe het gegaan is. Ik zal het eens even uit de doeken doen. Nee, hij zegt gewoon, ik ben het. Hier ben ik, ik ben het. Het grote bewijs van het wonder wat er gebeurd is in mijn leven. Waar zijn vandaag de christenen die zich nog zo willen profileren in deze wereld? Kunnen wij dat ook nog zeggen? Ik ben eigenlijk het wonder wat God in mijn leven heeft gedaan. Sommigen die hebben daar wat moeite mee. Met zo'n getuigenis. Want ja, stel je dan niet zelf te veel in het middelpunt. Het gaat toch niet om mij, het gaat niet om u. Het gaat niet om jou, het gaat toch om de Jezus inderdaad. Want met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Maar dan wel in mij, broeders en zussen. Hij leeft, maar dan wel in mij. En ook in u en in jou leeft hij. Dat in dat opzicht, Christus in ons, wij in hem, heeft de Jezus zich ergens ook weer met ons vereenzelvigd. Met ons, in ons. Mag het openbaar worden. Zijn leven in ons. Want het gaat vandaag, dat getuigenis, dat komt ook inderdaad via die gemeente vandaag. Wat mij opgevallen is uit deze geschiedenis, is dat gedurende die hele tijd, dat die man aan het discussiëren was, met de Joden, met de Farizeeërs, en die Jezus op een geweldige manier verdedigde, dat de Heer daar zelf niet bij aanwezig was. Hij was er niet bij aanwezig. Nadat hij die man naar Siloam had gestuurd, was de Heer Jezus blijkbaar alweer vertrokken. Dat wordt bevestigd aan het eind. Toen hij de Heer Jezus voor het eerst ontmoette, herkende hem niet eens. Toen hij hem voor het eerst ontmoette, herkende hij hem niet. Had hem nog niet eerder gezien. Nadat zijn ogen geopend waren. Dus al die tijd liet de Heer Jezus dat als het ware aan die man over. Hij moest hier verdedigen. Hij mocht getuigen. En hij probeerde de ander te overtuigen van dat wonder wat er gebeurd was in zijn leven. Weet je, dat komt aardig overeind, denk ik, met de situatie waarin wij vandaag ook nog steeds ons bevinden. Wij leven in een bedeling waarin de Jezus niet aanwezig is bij ons, hier op aarde. Maar hij heeft ons hier wel gesteld. Als leden inderdaad van zijn lichaam, om hem door de Heilige Geest te vertegenwoordigen. Wij zijn als het ware die ambassadeurs van hem op deze aarde. En dat wordt ook eigenlijk heel in de praktijk, wordt dat ook zo bevestigd eigenlijk, want zo gaat het ook in de praktijk. Mensen stellen hun vragen niet rechtstreeks aan de Heer in de hemel hoor, maar ze stellen een vraag aan u en mij. En ze maken allerlei opmerkingen. En ze hebben het niet over de Jezus. Maar ze hebben het over de kerk, ze hebben het over de christenen. Positief, vaak ook negatief. En dat geeft dan ook aanleiding toe. Maar zo gaat het wel. En mensen komen uiteindelijk dan bij ons met vragen. En wij, door Gods genade, mogen als die kans er is, mogen de mensen daarop wijzen. En wat het geweldig is om de Heer te mogen kennen. En hoe geweldig die God is in ons leven. Zoals die man met zoveel vrijmoedigheid getuigde. Ik vind het fantastisch als je het allemaal zo leest. Als ze vragen, ja, wie is het hij? Dan zegt hij in de eerste plaats, hij is, in vers 18, hij is een profeet, zegt hij. Jezus is een profeet. En dan moet je gelijk denken aan Mozes natuurlijk en Petrus in Handelingen 3, waar hij aan Israël verkondigde dat Mozes zag dat er een profeet in het midden van Israël zou opstaan. Waarna Israël zou moeten luisteren. En ze zullen uiteindelijk luisteren naar deze profeet. De heer Jezus, hij was profeet, priester, koning, zijn drievoudig ambt. En als profeet was hij het woord en verkondigde hij het woord van God. En dat was het woord. Vervolgens zegt hij, in het loop van het gesprek, hij zegt, als deze niet van God was gekomen, hij geloofde, hij beleed dat Jezus Christus van God was gekomen. En dat hij godsvruchtig was, dat hij de wil van God deed. Dat inderdaad zijn leven, maar ook alles, zijn wonderen en werken, dat hij rechtstreeks uit God voortkwamen. En dat hij de wil van God zou volbrengen, dat geloofde die man, dat beleidde hij. En tenslotte werpt hij zich vol overgave aan de voeten van de heer Jezus neer. En dan geeft hij zijn persoonlijk getuigenis. Gelooft gij, zegt de heer Jezus, in de Zoon des Mensen. Er staat in de oude vertaling, ik weet niet hoe het in de herziende staat. Gelooft gij in de Zoon van God? Zo staat niet in zo'n. En dan zegt die man, Heer, ik geloof. Vol overgave, ik geloof. Ik geloof in u als de Zoon van God. U bent mijn Heer, mijn Redder. Mijn bevrijder. En dat heeft grote consequenties voor hem. Dat heeft hele grote consequenties voor die man. Want het gevolg is, hij wordt uitgescholden. En hij wordt uit de synagoge gegooid. Hij wordt geroeid als lid van de Joodse gemeenschap. Hij was voortaan geen volwaardige burger meer van Israël. Dat was de prijs die hij moest betalen. Weet je, dat gebeurt vandaag ook met Joodse mensen die tot Christus komen, de Messias gaan beleiden. En ook in heel veel andere gevallen, in heel veel landen waar het heel anders is dan hier. Er gebeuren inderdaad ook deze dingen. Maar met hem gebeurde waar die ouders nou bang voor waren. Dat gebeurde met die man. Die ouders vertellen ook iets wat ze wisten. Toen de fariseeërs daar kwamen en ze vroegen aan die ouders van die jongen, van die man, dat is toch uw zoon? Wat is nou met hem gebeurd, zeg? Wat weten ze dan te vertellen? Nou, bedroevend weinig eigenlijk. Bedroevend weinig wat ze weten te vertellen. Als je dat zo leest, hoe ze dat ook gezegd hebben, probeer een beetje in te leven, dan was dat heel cool en zakelijk hoe ze gereageerd hebben. Ja, zeggen ze, we weten dat onze zoon is en dat hij blind geboren is, weten we ook. Maar ja, hoe die nou weer kan zien en wie dat gedaan heeft, dat weten we allemaal niet hoor. Met andere woorden, daar bemoeien we ons niet mee. Daar bemoeien we ons niet mee. Dat wilden ze eigenlijk helemaal niet weten. Dat wilden ze niet weten. Het machtige feit van het weer kunnen zien van hun zoon. Als er iemand enthousiast had moeten zijn. Als iemand uitbundig had kunnen getuigen. Mensen, prijs God. Het was hun eigen jongen. Het was hun eigen zoon. Die daar jarenlang in de ellende had gezeten. En die nu kon zien. Prijs God, het is onze jongen. Hij kan weer zien. Nou, van dat alles merk je niks. Van dat alles hoor je niks, hè? Het was allemaal heel negatief. Hij is blind geboren. Voor hem was hij. Ze hielden hem, zeg maar tegenover de Joden, hielden ze hem nog steeds blind en in de duisternis. Toen ik dat las en erover nadacht, toen dacht ik, ja, er zijn vandaag nog kerken, gelukkig niet allemaal, want er zijn heel veel goede kerken waar het evangelie goed gebracht wordt. Maar er zijn vandaag ook nog kerken en predikers Die eigenlijk precies hetzelfde doen. Die houden de mensen bewust blind en in de duisternis. En ze leiden mensen niet tot het licht van de wereld in Jezus Christus. Weet je? Alleen altijd maar die donkere kant. Hel en verdoemenis, oordeel. Maar ze laten nooit de verlossing zien, de bevrijding zien, de genade van de Jezus Christus. En dat is ook heel erg. Terwijl die er wel is. En als je mensen blind houdt daarvoor. Want de verantwoording heb je dan. Ja. Maar in ander opzicht herken ik me, moet ik eerlijk zeggen, ook wel eens in die ouders. Want je wilt er zo graag bij horen. En dan ben je niet altijd even vrijmoedig in je getuigenis. En soms, zijn wel soms christenen, die houden zich soms net zo blind en zo doof als de wereld. Hè? En ze praten met die wereld mee en ze doen een beetje met die wereld mee. Hè? Want je wilt er zo graag bij horen. Hè? Je wilt niet de mensen hier niet meer voor vol aanzien. Hè? Dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Maar zo gebeurt het dan, dan gebeurt het wel. Maar ten diepste, en die momenten kennen we allemaal in ons leven, denk ik. Ten diepste word je daar nooit gelukkig van. Daar word je er blij van binnen. Dat zal ons allemaal eens overkomen zijn. Denk ik, ja, ik had eigenlijk toch wel wat moeten zeggen. Hè. Hier nu heb ik een kans gehad. Hè. En dan laat je dan voorbij gaan. En je schaamt je misschien een beetje. Weet wat het is. Hè. Maar broeders, ze zijn spontaan. Trouwens, die ouders, die hoefden je niet eens spontaan. Er werd naar gevraagd. Hè. Soms kom je van het een. Ik had van de week nog een gesprek met mijn onderbuurman zo buiten. En hij was een boek aan het lezen van die Hawkwind. Die wetenschapper uit Amerika. Die man die zo zwaar gehandicapt was. Dus hij vertelde dat alles, nou ja, evolutie natuurlijk. En al het leven. Ik zeg, Co, ik ken hem al van vroeger een beetje. Ik zeg, ik geloof dat niet. Ik zeg, er moet een machtige schepper zijn. Nou ja, we kwamen het een op het ander. Maar hij is wel een beetje onverschillig. Dus hij, de naam Jezus, die gebruikt hij nu wel een keer. Maar dan heb je zoiets. Dan denk je, ja, je mag toch wel wat zeggen. Je mag wel wat zeggen. En bovendien. Weet je, niemand is daarbij gebaat als wij geen vrijmoedigheid, geen getuigenis meer doorgeven. De Heer niet, wij zelf niet, maar ook de mensen niet. Want die fariseërs, die waren nog geen stap opgeschoten, hoor. Met dat verhaal van die ouders. Ze moesten weer verder vragen. Dat zijn er niet. En zo gaat het dan toch. Als wij het de wereld niet vertellen, de mensen om je heen, broeders, wie zal het dan wel doen? Wie zal het wel doen? Het is een gelegenheid, hè. Weet je, de hele schuldvraag die de discipelen aan de orde stelden, die wijst de Heer Jezus zonder meer af. Dat was voor de Heer helemaal niet relevant. Hij zegt niet de oorzaak van die blindheid, maar de oplossing. Dat is belangrijk. En die moet van God komen. Hij zegt, en God werkt nog in genade onder Israël. Hij zegt, het is nu nog de dag, de tijd dat God werkt. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. En dat is die nacht, daar staan wij vlak voor, denk er aan. Niet zo lang meer dat je dat als christen nog wat kunt vertellen. Die nacht komt. Maar het is nu de gelegenheid. En die ellendige toestand van die man. Het was bij uitstek de gelegenheid om dat wonder te doen. Dat die man zijn ogen werden geopend en hij weer kon zien. En dan zegt hij uiteindelijk maar. Als niemand hem wil geloven. Zegt die mensen, wat jullie er ook allemaal van vinden. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. Wat jullie er allemaal van zeggen, dat maakt me verder niet meer uit. Maar ik kan zien. Ik was blind. En ik kan zien. Weet je, dat is de kern natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. Het gaat om de grote verandering in u en mijn leven. Hoe dat uiteindelijk gegaan is, ja, dat kan in verschillen zijn. Sommigen, hij zegt ook niet, vandaar en toen is dat gebeurd allemaal? Nee. Ze zijn inderdaad ook christenen vandaag, die kunnen nog exact vertellen en wanneer en waar ze tot geloof zijn gekomen in de Jezus. Toen en daar ben ik tot bekering gekomen. Maar later dan, ja, gaan ze misschien ook weer twijfelen, omdat hun leven misschien niet echt veranderd is, zou kunnen. Dat hoeft niet altijd natuurlijk. Bij anderen is het meer geleidelijk aangegaan, hè. Ze zijn de meeste van ons, denk ik, zo geleidelijk aan. En die kunnen niet een bepaalde dag aanwijzen. Maar ze zijn tot geloof gekomen. Maar die kunnen soms ook weer gaan twijfelen, hoor. Ze zeggen, ja, omdat ik niet zo radicaal bekeerd ben als die broer, is dat bij mij wel echt? Ja, dat is wel echt. Als je, het gaat er maar om dat je leven echt veranderd is. Dat je het verschil weet tussen duisternis en licht. Dat je het verschil weet. Ik was in de duisternis, maar nu wandel ik in het licht met de Jezus. En ik heb het licht des levens. Ik heb het woord van God. Ik heb zijn lamp waar we van gezongen hebben. En die schijnt op mijn levenspad. En de Heer heeft me laten zien, mijn ogen geopend. En ik mag steeds meer zien door Gods genade. En dan ben je in een blinde wereld. Sta je met open ogen, met een open hart naar de mensen toe. En dan is God groot. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil graag met jullie zingen. 428. Genade zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien. Ik geloof dat 428 is. Ja. We zingen het eerste en tweede couplet, Johan. En dan willen we nog samen danken. En dan sluiten we af met het laatste. Hè? We zullen het staande met elkaar zingen tot lof van onze Heer en Heiland, die groot is. Laten we samen danken. Ja, Vader in de hemel, we willen u danken voor dat onvoorstelbare grote genadewonder in ons leven. Heer, we waren dood. In zonde misdaden, zegt uw woord. We waren stekenblind. Heer, blind voor uw genade. Blind voor het kruis. Blind voor de geweldige overwinning die de Heer Jezus voor ons heeft behaald toen hij verrees uit het graf. Heren, we waren er blind voor. Maar u hebt onze geestelijke ogen geopend, zodat we mochten zien. Zien, heren, ja, uw glorie. We mochten zien het werk, heren, wat u doet in het leven van mensen. Vader, dat u ons getrokken hebt. Getrokken hebt, heren, uit deze wereld. Vader, en dan kunnen we inderdaad, kunnen we danken. Heren, met blijdschap de Vader danken. Dat we deel hebben gekregen van... Heere, van de erfenis in het licht. Want u hebt inderdaad ons verlost uit de macht der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. In hem, in wie we de verlossing hebben, de vergeving van al onze zonden. Heere, u hebt ons gereinigd. U hebt ons geheiligd en gerechtvaardigd in uw Zoon. We danken u, Vader, voor dat wonder. Heere, zo mogen staan in deze wereld en leven in deze wereld. Heer, waar het steeds donkerder wordt. Heere, mensen wegzinken in die nacht. Heere God, Heere, en mensen in hun eigen wijsheid denken dat ze het allemaal veel beter weten dan u. Vader, ontferm u nog. Ontferm u over mensen in deze wereld. Heer, wilt u uw hand, uw reddende hand nog uitstrekken. Heer, opdat de genade aanvaard wordt, Heere, door zondaren. Heer Jezus, u komt alle lof, alle dank en alle eer toe. Vader, zegen ons ook als gemeente. Heere, wilt u ons ook bewaren? Heer, dat we niet afgeleiden, niet meegaan, Heere, maar dat we, ja, dat het inderdaad, Heere, dat het leven, het echte leven in ons openbaar blijft. Heere, dat vragen we u, tot eer van uw grote en machtige naam. We zien uit, Heer Jezus, naar grote dingen, maar bovenal naar uw spoedige wederkomst. U komt alle lof, alle dank en alle eer toe. Halleluja, amen. We zingen ons laatste couplet ter afsluiting. Willen we daarmee de Heer groot maken.